Skip Intro.
Welkom bij Skip Intro, de seriepodcast van Nederland, waarin we iedere week uitgebreid de belangrijkste, beste en soms ook de allerslechtste nieuwe televisieseries bespreken. Mijn naam is Anke Meijer en tegenover me twee mensen met wie ik best twee eeuwen in een ondergrondse bunker series wil kijken. Thijs Schik en Danielle Kliwon. Hallo jongens.
Nou, niet als ik mijn airhorn meeneem, denk ik. Mijn toeten.
Nee, dan mag je naar een andere bunker. Dan doen we de ondergrondse gangen open en dan mag je daar even naartoe. Ja, we hebben natuurlijk Fallout gekeken. Fallout staat sinds vorige week woensdag opeens op Prime Video. In de vorige aflevering hadden we het er nog over dat de serie op vrijdag uit zou komen. Dat er een embargo was en toen opeens kwam die op donderdag uit. En opeens was hij er op woensdag al. Het was heel verwarrend. Maar er is in ieder geval geen embargo meer, dus we gaan het er zo over hebben. We gaan het ook hebben over The Sympathizer. Dat is een nieuwe HBO Max serie. Die vanaf deze week al, in ieder geval één aflevering al te zien is. Hij is begonnen. We gaan het er uitgebreid over hebben. En Danielle en ik gaan ook, nou, misschien wel heel uitgebreid praten over Bluey. Want dat is toch misschien wel de allerbeste serie ever ooit. Toch?
Eens. Helemaal eens.
Dat komt allemaal straks. Nou jongens, zoals inmiddels gewoonlijk, wil ik eerst even een rondje maken. Wat hebben jullie gekeken? Wat zijn jullie aan het kijken? Thijs, wil jij beginnen?
Ja, nou ik kom echt net hijgend en puffend de studio binnen, want ik had allerlei interviews voor de serie Maxima. Daar hebben we het al eens eerder over gehad. Over het leven van Maxima Zorrigueta. Mag ik verder nog niks?
Onze koningin.
Mag ik verder nog niks over zeggen, maar dat heb ik wel lopen kijken en daar gaan we met de podcast misschien ook nog iets leuks mee doen.
En je hebt ook interviews gehad.
Ja, daar kwam ik net vandaan. Dat zei ik.
Daar kwam je eigenlijk vandaan. Ja, precies. Hoe was dat? Kun je dat wel een beetje zeggen? Want je mag niet zeggen wat je van de serie vindt. Daar zit een embargo op. Maar je mag vast wel iets over het interview.
Ja, er waren leuke. De actrice Delfina Chavez, die Maxima speelt. Je ziet waarom ze gecast is. Dus dat heel leuk. En dat waren wel fijne interviews, maar zoals altijd op zo'n dag, dan loopt het meestal een beetje uit. En is het altijd wat chaotisch en denk je, oh, je hebt nu opeens de actrice die Beatrix speelt, maar die had ik nog niet voorbereid. zo was het niet.
Dus toen zat je opeens tegenover Beatrix.
Ja, zat ik opeens tegenover Beatrix. En dat was ook heel leuk hoor. Dat is een leuke vrouw. Ze heet Elsie de Brouw. Topactrice. Dus,
okay. Shout-out Bea, love her.
Shout-out. Maar goed, daar mag ik nog niks over zeggen. Wel een film die je
Volgende week. Want de serie begint wel al deze week. Ook zo'n embargo wat een beetje vervelend is. Wanneer begint Maxima?
Op zaterdag. Een beetje een aparte dag. Omdat ze het ook op RTL 4 in première laten gaan. Op tv. Maar dan alleen de eerste aflevering. En de rest is op Videoland. Dus dan begint het. En natuurlijk de Nederlandse Crown. Zo wordt het genoemd.
De Nederlandse Crown.
Of dat zo is.
Maar die komt dus aanstaande zaterdagavond op RTL 4.
Ja.
In plaats van de normale spelletjesshow die we op 8 uur...
Geen Linda de Mol, maar Maxima. Nee.
Precies, nou, vind ik wel een goede switch.
Ja, beter. Like hoogwaardig drama. Maar misschien wel jammer voor de mensen die niet weten hoe je een streamingdienst aanslingert. Die alleen nog tv kijken, dat ze dan de rest van de serie niet kunnen zien. Dat is misschien wel sneu. Maar dan hebben ze vast de kleinkinderen of zo die misschien daarmee kunnen helpen.
Ja, ik wou zeggen, er zijn altijd kleinkinderen die dat wel snappen. Komt vast goed. Maar maar volgende week, wij gaan ook kijken. En volgende week gaan we het er dan over hebben. Ik ben benieuwd. En misschien nog wel meer. Oké, leuk. En wat heb je nog meer gekeken?
Ja, nou, in de bioscoop, Civil War, veel besproken film. De nieuwe Alex Garland, de regisseur van Ex Machina en van Annihilation. Echt fantastische sci-fi films maakt hij. Nu ook wel een sci-fi film, maar meer... dat je zegt, dit zou over een paar jaar wel echt kunnen zijn. Over een tweede Amerikaanse burgeroorlog. Maar stiekem is het meer een film over journalistiek. En dat is ook waarom het een hot topic is. Ik vond het een toffe film.
Een burgeroorlog in een burgeroorlog.
Kirsten Dunst speelt een oorlogsfotograaf. Die eigenlijk is het ook een roadtrip film. Heel simpel gezegd. En ik vond het tof. Maar het is eentje waar je het lang over na kunt praten. Daar hebben we geen ruimte voor in de podcast, want het blijft een seriepodcast. Maar ik zou wel zeggen, toch een aanrader, ondanks dat ik bepaalde aspecten niet helemaal geslaagd vond. En Danielle had hem volgens mij ook gezien.
Danielle, je hebt hem ook gezien.
Ja, ik heb hem ook gezien. En, ik zou hem niet aanraden. om in de bioscoop te zien. Maar zodra die op de streamingsdienst is, gaan we dan gewoon lekker thuis op de bank kijken. Het is super mooi gemaakt. En het verhaal is hetgeen wat me niet meeneemt. Er worden verwachtingen geschept, ook door middel van die trailer, die gewoon niet worden waargemaakt. En uiteindelijk is vooral het einde, daar had alles samen kunnen komen voor mij. En het einde is juist waar ze de grootste steken laten vallen. Maar Kirsten Dunst en haar man Jesse Plemons. Geweldig.
Hij heeft één scène, maar dat is geen geheim. Hij steelt de hele film, zeg maar. Of dat zeggen ze dan in Engeland. He steals the whole movie. Ongelooflijk enge vent speelt hij. Maar ja, je hebt wel gelijk. Ik vind de marketing is in die zin heel goed, maar niet voor de film die het is. Dus het is fantastische marketing en het prikkelt. En je ziet een vrijheidsbeeld waar mensen dan oorlog
ik heb het. Ja, precies. Ik heb het dus niet. Ik heb de film nog niet gezien. Maar ik krijg dan alleen maar mee dat het gaat over een burgeroorlog in Amerika. En afgelopen week had Michael Persson in de Volkskrant, oud-correspondent van de Volkskrant in New York, waar ik hem uiteraard ook van kende. En die had een stuk over hoe, weet je wel, realistisch is het idee van een nieuwe burgeroorlog in Amerika. Waarin hij eigenlijk opschreef van, best heel realistisch. Ja. Want het land is echt oprecht verdeeld, tot op het bot. En hij had ook de film gezien, maar had dus zijn kritiek op de film was van, ja, dat idee van die burgeroorlog is natuurlijk heel interessant. Alleen het wordt eigenlijk helemaal niet uitgewerkt. Nee. Want het gaat veel meer over die journalisten. En een film over journalisten kijken als, ja, wanneer je zelf ook journalist bent, is altijd een beetje dat je denkt, zo werkt het in het echt niet, zeg maar. Dus ik kreeg heel sterk het gevoel van, het idee van die burgeroorlog vind ik heel interessant en ook een beetje eng. Maar de uitwerking klinkt echt helemaal niet.
Ja, nou, ik vond het toch wel.
Het is nou wat Thijs zei, gewoon een journalisten roadtrip met als setting een burgeroorlog. Maar in principe zou het ook gewoon in een ander land kunnen zijn met een burgeroorlog. Niet per definitie Amerika. Je komt dus door die roadtrip, kom je langs allerlei verhalen die vervolgens niet verteld worden. Met een kerstlandgoed en een vluchtelingenkamp in een grote stad. Het zijn allemaal hele mooie verhalen, maar daar wordt niet ingedoken. Omdat het echt om de afvlakking en disassociatie van journalisten in zo'n setting is. En
daar is wel iets zeggen. Ik zie de hand niet omhoog gaan.
Ik zag even iemand langs de studio lopen. Ik zwaaide even.
Dus okay.
Nee, maar ja, wat ik, ja, maar ik kon uiteindelijk wel loslaten dat het een ander soort film is. En dat het, ja, ik vond het wel interessant over zelfs hoe kun je neutraal journalist zijn als er zo'n conflict gaande is. En hoeveel menselijkheid verlies je als je zoekt naar het perfecte plaatje, om het zo
heel
maar te
veel,
zeggen.
Heel veel, want het is alleen maar adrenaline.
Veel adrenaline, dus ik vond het toch heel interessant. Maar het is niet de film zoals die geadverteerd wordt, maar ja, toch wel.
En wel eens dat je hem niet per se in de bioscoop
hoeft ik zou hem juist wel, qua geluid en qua intensiteit. Tenzij je echt nerveus wordt van bepaalde
ik werd helemaal gek trouwens. Ik keek hem in Dolby Cinema en er is een scène met helikopters die opstijgen. En het leek alsof ze echt op mijn trommelvliezen aan het slaan waren met die helikopters.
Ik ben oud aan het worden, maar ik vind het geluid in de bioscoop vaak veel te hard tegenwoordig. En zeker dan in kinderfilms. Mm. Dat je echt denkt, ik heb hier nog van die oorvliezen die aan het ontwikkelen zijn. Dat is helemaal niet goed, mensen. Maar ja, wat ik zeg, ik ben oud. Danielle, wat heb jij nog meer gezien na Civil War?
Nou, ik heb toegegeven aan mijn guilty pleasure. Want ik zag een reclame voorbij komen op de normale televisie. Niet de streamingsdienst, maar gewoon echt televisie. Van TLC. Mm-hmm. En die hebben dus een nieuwe dating show. Het heet Love and Translation. En dan denk je, alles waar liefde in zit, vind ik interessant. Want ik denk, misschien zit wel de nieuwe Love Island of iets. Kan ik weer, zeg maar, mijn verstand op nul zetten en losgaan. Dit zijn drie Amerikaanse mannen die in één villa blijven met 12 buitenlandse vrouwen, dus niet Amerikaans, die geen woord Engels spreken. Dat is het concept van die datingshow. En ik moest gelijk denken aan Passport Bros, wat ik echt een heel walgelijke trend vind die zich de laatste jaren vooral binnen incelgroepen, zeg maar, groot heeft gemaakt. Dat westerse vrouwen zijn te verwesterd en te feministisch. Dus we gaan in het buitenland op zoek naar een vrouw die zich onderwerpt aan onze wil. Dat gevoel kreeg ik erbij. Maar ik keek het en het is, je moet even dat loslaten, maar het is echt hilarisch. Dat ze zitten in elkaars ogen te staren en dan voelen ze de connectie en dan vraagt de man haar iets en zij snapt niet wat hij zegt. Dan geeft een totaal ander antwoord.
Maar krijgen we wel ondertiteling erbij van wat zij zeggen?
Ja, we krijgen ondertiteling. Alles wordt vertaald. Dus dan zie je ook gewoon de miscommunicatie ontstaan en het drama opborrelen. Het is enerzijds nou ja, enerzijds voor 90% is het echt vreselijke, walgelijke televisie. Waarom is dit gemaakt? En die andere 10% heeft ervoor gezorgd dat ik toch een paar afleveringen ben blijven kijken. Op TLC en Discovery Plus via Prime.
Oké. Nou, jeetje, wat een aanrader. Ik heb zelf een...
Wil niet zeggen dat het aanrader is.
Oh, oké.
Kies zelf of je dit aandurft.
Nou ja, dat geldt eigenlijk ook wel een beetje voor de serie die ik heb gekeken. Dat is namelijk Baby Reindeer op Netflix. Hebben jullie daar al iets van meegekregen?
Helemaal niks, nee.
Nee. Nou ja, terwijl het toch echt hele goede recensies heeft gekregen. En ook mensen die het hebben gezien, die zijn er erg van onder de indruk. Ik ben zelf...
Is het horror?
Nou ja, een beetje. Zo verkoopt Netflix het niet helemaal. Het is meer, ik geloof dat er iets als quirky en nog net geen comedy bij staat. Maar het gaat over een, en dat komt omdat het gaat over een stand-up comedian. Gespeeld door een echte stand-up comedian die dit ook gebaseerd heeft op zijn eigen leven. Richard Gadd heet hij. En die man die wordt gestalkt. Die ontmoet op een gegeven moment, hij werkt in een bar. Hij is geen succesvolle stand-up comedian. Hij werkt in een bar en daar zit op een gegeven moment op een dag een vrouw tegenover hem. Die geen geld heeft om wat te drinken te bestellen. Dus hij schenkt wat voor in. En vervolgens ja, ontstaat er in eerste instantie een soort van... ja, zo'n barflirt, weet je wel. Zonder dat het echt ergens heen gaat. Gewoon hij is haar een beetje aan het opvrolijken. En met haar mee aan het gaan. En zij geeft hem aandacht. En hij vindt dat als geflopte comedian eigenlijk wel prettig. En zo ontstaat er een band die door haar volledig... anders geïnterpreteerd wordt dan door hem. En uiteindelijk leidde dat dus in het echte leven tot jarenlange stalking. En heel veel e-mails en enge situaties en weet ik veel wat. En dat is best freaky om naar te kijken. Ook omdat je het... het is gewoon natuurlijk eng, zoiets. Mm-hmm. Ik ben pas bij aflevering 3 en aflevering 4 heb ik al gelezen... is er echt eentje waar mensen erg van onder de indruk zijn... en die dus gewoon onder je huid gaat zitten... en niet per se prettig, maar wel indrukwekkend is. Ik kijk er een beetje tegenop, moet ik zeggen. Maar ik wil hem wel zeker kijken... omdat ik het, wat ik tot nu toe heb gezien... dus erg sterk vind en verrassend. Dus die staat op Netflix en dat is zo'n serie... die gisteren nog wel in de top 10 stond, nu weer weg is. Dus vandaar dat ik dacht, ik wil hem toch even noemen. Want ik vond hem wel tot nu toe wel indrukwekkend... en ook wel weer een onderwerp wat je niet per se kent... Dus Baby Reindeer op Netflix. En verder heb ik iets veel leukers, iets heel fijns, namelijk het derde seizoen van Hex gekeken. En Hex komt volgende maand weer, 2 mei, op HBO Max. En ik moest daar alvast een stuk over schrijven. Dus ik heb het hele seizoen in één keer gebinged, wat helemaal niet erg was. Er zit geen embargo op. Ik zou nu al kunnen zeggen wat ik ervan vind, wat gewoon weer hartstikke fijn was. Maar ik stel voor dat we er gewoon volgende maand weer even met z'n drieën op terugkomen. Ja. Want ik weet niet, heb jij het wel eens gekeken, Danielle, Hex? Ja. Knipt,
allebei,
ja.
De eerste seizoenen.
Ik was afgehaakt, maar niet per se omdat ik het slecht vond, helemaal niet. Maar ja, dat was gewoon tijdens een moment dat er 10 andere dingen waren. En opeens, dan loop je opeens 2 seizoenen achter. Dus ja.
Maar dit en is geen zin om het in te halen.
Maar dit is echt wel een serie dat als je... Ik was ook vergeten hoe prettig ik het vond. En hoe leuk ik het vind om bij deze personage te zijn. En Jean Smart is gewoon echt zo briljant.
Ja.
Zo ontzettend cool. En ik vind het zo leuk dat deze serie... Dit is pas, ik heb er net een stuk over geschreven, dus vandaar dat ik het allemaal weer vers heb. Maar dit is pas haar echte eerste hoofdrol. Zij is 72.
Jeetje,
in al die jaren. Ze is al zo lang een actrice waarvan je denkt, ja, ik ken haar. Oh, van die rol. Allemaal goede rollen. De ene Emmy-nominatie naar de andere. En dit is pas haar eerste echte star turn, zeg maar. Een beetje zoals in de serie zelf. Dus ik heb daar enorm van genoten. Dus dat waren mijn series van de afgelopen week. Naast de series. Die we zo gaan bespreken. Maar dat gaan we zo doen. Gaan we eerst nog naar het serie nieuws. Want er komen weer reboots. Reboots van reboots.
Nee.
En spin-offs van spin-offs. En dat soort dingen. Ja, het is wat. Ik zag meerdere dingen voorbij komen. Waaronder een reboot van Heroes. Een serie die in de jaren 0 uitkwam. Over eigenlijk een soort van normale mensen die opeens superkrachten bleken te hebben. Wat we sindsdien volgens mij al heel vaak hebben gezien. Maar dat was toen best wel heel origineel en tof. Ik vond dat echt een coole serie toen. Maar dat was wel een beetje voor peak
vloog
TV
ook wel vrij snel van de rails volgens mij. Ik weet dat ik eerste seizoen toen wel indrukwekkend was. Het was een beetje post-Lost, ook die tijd.
Klopt.
Ja, die twee series waren van, dit is een nieuw soort van nieuw tijdperk. Maar ik ken niemand die
het
zegt van,
vol.
Ik heb weer zin in iets nieuws van Heroes.
Nee, maar dat eerste seizoen was toen wel echt inderdaad heel tof, hè? En hij gaat het dus ook, hoe heet hij ook alweer? Tim Kring, de maker, gaat ook deze reboot weer maken. Dus Geen idee. En dan komt er ook een reboot van Melrose Place.
Why?
Ja, dat, ja, met een aantal van de originele castleden, waaronder Heather Locklear en Daphne Zuniga, die ja, toch hopelijk niet nog steeds in dat appartementencomplex daar in L.A.
die niet
wonen.
Ouder zijn geworden en nee. De tijd heeft gewoon stil blijven staan.
Ik vind het echt weer heel bijzonder. Maar we hadden het er voor de opnames even over. Er zijn waarschijnlijk van deze series al reboots of spin-offs geweest. En je hebt natuurlijk Beverly Hills 90210. Die veroorzaakte, wou ik zeggen, die daar kwam Melrose Place uit voort. En toen is er alweer een 90210 geweest. De spin-off of het vervolg van Beverly Hills. En nu komt er dit weer. Er zijn gewoon geen originele ideeën
Dallas,
meer.
Dallas volgens mij heeft ook een nieuwe reboot gehad.
Ja joh, Dallas zeker.
Noem allemaal maar op.
Ja.
En
Dynasty.
Maar dit is toch wel echt een teken dat waar het een beetje heen gaat.
Ja, ja.
Dat het veilig is allemaal.
En zelfs,
of het gaat lukken, dat maakt niet uit. Maar het heeft ooit succes gehad, dus krijgt het
dus
nu groen licht.
Dus hopelijk nu weer. Oh, Saved by the Bell ook zo eentje.
Nooit gezien die reboot, maar dat schijnt nog best wel grappig gedaan te zijn. Maar ook dat je denkt, wie zag het dan precies op te wachten?
Echt?
Ja, het was
is het dan grappig voor die mensen die nog een mooie herinnering hebben aan vroeger? En ik kon trouwens vroeger al zien dat het niet zo'n hele goede serie was, hoor. Saved by the Bell,
Saved by the Bell
was
volgens mij zo'n ironische knipoogserie geworden. Dus van we weten hoe slecht of hoe cringe, soort van cringe de oude serie was. En dit was dan...
Hoe heette die met die
vriendjes
ook alweer?
En Mario had geweldige bovenarmen. En had je Zack
Screech.
Ook nog. Screech.
Jeetje.
Heerlijk. Wat echt een fijne serie.
Ja, het sluit aan op, net als dat ook het nieuws was dat er een nieuwe Matrix film komt. En die vorige Matrix film was interessant, maar niet zo goed en ook geflopt. Maar toch, ja, als het één keer ooit heeft gescoord, dan komt het altijd weer terug blijkbaar. Zelfs als de reboot eerder een keer mislukt is.
Maar sommige series mag je wel gewoon nieuw leven inblazen.
Zoals, mooi bruggetje.
The Night Manager.
Ja, want dat werd ook bekend afgelopen week. Dat er een nieuw seizoen van The Night Manager komt. Zelfs twee. Ook weer met John Hiddleston in de hoofdrol. Tom. Ik weet niet wie John Hiddleston is, sorry. Zijn broer. Tom Hiddleston in de hoofdrol. En Hugh Laurie gaat dit keer, is uitvoerend producent, werd er ook iedere keer bij gezegd. Ja, de Night Manager was echt, die is ook al best wel oud, hè? Inmiddels.
Acht jaar
oud, moet je nagaan. Het was ook wel een beetje zo'n serie voor de enorme hoos aan goede series. Niet dat er 8 jaar geleden niet al heel veel goede series waren, maar het voelt toch een beetje nog aan het begin van het hele peak TV gebeuren, voor mijn gevoel. En het was ook wel zo'n serie waar iedereen toen helemaal weg van was.
Wat je ook niet precies wist wat het nou was.
Ja, nou weet je dat ik dus, ik ga iets heel onpopulairs zeggen waarschijnlijk. Ik heb die serie dus toen gemist, van 2016, toen kreeg ik mijn eerste kind. En ben ik een tijdje van de radar geweest, zoals je kunt begrijpen.
Dat is een
begrijpen.
Heel goed excuus.
Ja. dus ik had hem gemist en ik moest hem onlangs een keertje opnieuw kijken, omdat iemand er toch nog iets over geschreven wilde hebben. Dus toen ben ik gaan kijken en toen dacht ik, I don't get the fuss. Want ik vond het eigenlijk niet zo heel bijzonder. Ja,
voor die tijd
precies.
Was het bijzonder en nieuw en beklemmend. En wie is deze gozer? En waar haalt hij deze inzichten? En waarom snapt hij dit? En waar raakt hij nu bij betrokken? Ik denk die serie, The Night... Ook iets met Night op Netflix van die CIA-agent. The Night Agent. Oh, wow, The Night Agent.
Ja.
Dat idee van een normaal persoon die een verleden heeft en ergens bij betrokken raakt op een manier die niet gelijk duidelijk is. Dat heeft The Night Manager zo goed gedaan. En ik heb sowieso een zwak voor Tom. Dus
maar is dat dan wat jij begon met voor die tijd? Is dat het dan misschien? Dat ik hem dus zoveel series later zag? Series
ja, want er is
echt
een
plethora
aan gelijkwaardige series daarna gekomen.
Nou, precies.
Dus ik ben heel benieuwd wat ze dus nu met het tweede seizoen gaan doen. En nu is het ook niet meer nieuw, dus je moet een andere invalshoek gaan vinden. En ik denk dat het wel echt heel goed kan werken. Want Tom is ook super charismatisch als de Night Manager. Dat valt of staat natuurlijk ook met dat personage.
Wat vond jij, Tess?
Destijds tof. Ik weet dat het toen al wel veel sterker begon dan dat het eindigde. En dat wel zo'n verhaal was dat je dacht van, valt er nog iets nieuws te vertellen? Het is spionage-thriller, dus je kunt altijd weer iets verzinnen. Maar ja, god, ik vind hem...
Olivia Colman eigenlijk ook terug? Of kon dat helemaal niet? Ik weet het even niet meer.
Zat zij erin? Oh, dat weet ik helemaal niet meer. Jeetje, het is lang geleden. Ik heb het sinds...
Volgens mij komt zij wel terug.
Oké.
Maar, nou ja, dat zijn dan wel... Ik ben benieuwd. Ik bedoel, ik vind het toch ook wel weer
Ik ben blij
dat
Tom Hiddleston
voor twee
klaar is met
seizoenen.
Marvel. Zo lijkt het. Klaar met Loki.
Totdat er een spin-off of een reboot komt. Wat er niet komt, welke spin-off niet komt, ook bekend geworden, is de Jon Snow Game of Thrones spin-off. Die was in de maak en Kit Harington was echt bij betrokken. Er werd heel veel nieuws over gelekt, ook om het allemaal waarschijnlijk een beetje te pushen, om te zorgen dat de serie er kwam. Alleen, nu is het toch echt bekend dat het er niet gaat komen. En toen ik wou net zeggen, toen vroeg ik aan jou, Danielle, is dat goed nieuws of slecht nieuws? Want mij maakt het niet zo heel veel uit eigenlijk. Maar jij zegt, thank God.
Dat is echt heel goed nieuws. Er is geen verhaal nadat, zeg maar, A Song of Ice and Fire eindigt. Dus dat zouden ze dan weer zelf moeten gaan verzinnen. Het zal nooit net zo goed zijn als wat George R. R. Martin zelf heeft geschreven. Stel je voor, ze halen hem erbij en hij zou het script maken. Dan heeft hij nog minder tijd over om te werken aan The Winds of Winter, waar ik al jaren op wacht. En volgens mij zei Kit Harington ook, de reden dat ze het niet gaan maken is omdat ze niet het eens konden worden over welk verhaal ze wilden vertellen. Helemaal top. Ga niet een verhaal maken omdat je die serie wil maken. Maak die serie omdat je een verhaal hebt. Dus ik vind echt geweldig. Geweldig. Ik ben heel blij dat ze hebben besloten om het niet te doen. Het staat heel stevig op de plank. Dus het kan nog een keer tot leven worden gewekt, maar voor nu is het prima. Je hebt geen verhaal, dus waarom ga je een serie maken? Doe het gewoon niet.
Ik vind het wel grappig dat ze minder scheutig zijn met Game of Thrones spin-offs dan ik had verwacht een paar jaar geleden. Ja. Ik dacht echt, nou, we krijgen echt ieder jaar weer iets nieuws, maar het valt
mee. Het hoeft ook niet. Mee. En zeker met die spin-offs die het verhaal daarna vertellen, met Jon Snow. Zijn arc is klaar. Hij is een man geworden in het noorden.
Hij was sowieso niet zo heel interessant. Laten we wel wezen.
Niet op televisie, nee. No. Gaan we wel gewoon lekker achter de muur in de sneeuw rollen en warg in andere dieren en have fun. Dat hoeven wij allemaal niet te zien op HBO.
Ja, HBO blijft kritischer ook, want er is natuurlijk een hele prequel geschoten, of een pilot aflevering die gewoon afgekeurd is. Dus ja,
die zit voor altijd in de vault. Ja. Die was heel duur. Ja,
dus
ik ben er zo benieuwd naar. Er zaten ook allemaal grote namen in, geloof ik. Ik zou die nog steeds wel heel graag willen zien. Ooit. Worden we uitgenodigd voor een exclusieve avond, een uitnodiging zonder verder namen erop. En dan mogen we komen kijken of zo. Dat is mijn droom. Nee hoor, helemaal niet. Want zoveel heb ik helemaal niet met Game of Thrones. Maar dat terzijde. We kijken wel uit naar House of the Dragon natuurlijk. Seizoen 2 in de zomer. Nee, ik maak een grapje. Zullen we gewoon lekker naar de nieuwe series gaan die op dit moment uit zijn? Nou, Danielle, ik stel voor dat wij even naar Bluey gaan, want jij kreeg vorige week van mij de opdracht om de tekenfilmserie Bluey te kijken. En dat heb jij natuurlijk gedaan, want zo ben jij. Jij neemt huiswerk serieus. Ik vroeg me af natuurlijk, dat was vorige week, of ik vind Bluey namelijk echt een van de betere series, zoals ik net al zei, op televisie. En ik vroeg me af of dit ook geldt voor mensen die nog geen kinderen hebben, of die dan ook eenzelfde gevoel erbij krijgen. En toen schreef jij terug of die geen kinderen willen. Ja. Of kunnen, of wat dan ook. Maakt niet uit. Mensen zonder kinderen, punt. En ik appte het jou en jij schreef terug, dit is voor iedereen die ooit kind is geweest, kan zich hierin herkennen.
100%. Ik denk serieus dat het misschien wel de beste kinderserie aller tijden is. En wat jij zegt, een van de betere series voor iedereen. Iedereen die ooit kind is geweest. Iedereen die is vergeten hoe het was om kind te zijn. Iedereen die denkt, ik ben ooit kind geweest. Ik was er gewoon als volwassene. Het is ook voor jou. Zeg maar, er zitten zoveel wijze levenslessen in.
Ja,
het
en
is
dat
zo
even,
oprecht.
Even terug. Dit gaat over een serie die meestal afleveringen van 8 minuten heeft.
Ja, 7, 8
minuten. En getekend is en over een gezin van honden gaat. 4 honden.
Bluey is een hond.
Bluey is een hond.
Haar zusje Bingo is een hond. Chili is moederhond. En Bennet is papahond.
Buster noemen
ze
hem in Nederland.
En ze wonen in Australië.
Ja, ik kijk hem
Buster?
Dus altijd. Ja, ik kijk hem altijd in Nederland.
Ik heb in Engels gekeken.
Dat snap ik. En dan hebben ze een lekker vet Australisch accent.
Het was wel heel vervelend. In de eerste aflevering waren Bingo en Bluey, het heet het, aan het giechelen. En dat stoorde me enorm. Maar vanaf seizoen 2 hoor je dat helemaal niet meer terug. Ze giechelen nog steeds, maar zeg maar niet overdreven veel. Dus ik denk dat dat volgens mij iets is dat ze terug hebben gekregen van kijkers. Maar het verhaal, het zijn hele kleine verhaaltjes die gelaagd en complex zijn. En gewoon iedere keer een les meegeven over, nou ja, van moeilijke dingen als onvruchtbaar zijn naar, weet je, soms heb je goede dingen en slechte dingen. Andere keren over de keuzes die ouders maken die niet dat kinderen niet altijd begrijpen, maar dat je het op zijn beloop moet laten. De grannies die in een bus zitten en hun ouders proberen te koppelen. Het zijn van die simpele dingetjes en je luistert ernaar en je denkt, waar heb je het over? Ga het kijken op Prime, want je moet het echt
Disney
zelf ervaren.
Disney.
Op Disney Plus, Disney Plus. Sorry, Disney Plus.
Ja, nee, Bluey is, ik heb er ook al vaak over geschreven. Wat Bluey zo goed maakt is dat het voor zowel, dat weet ik uit ervaring, voor zowel kinderen als ouders iets brengt, iets geeft. Het kind ziet gewoon het spel van die hondjes, die kleine Bingo en Bluey samen, of hun vele vriendinnetjes, want het zijn bijna allemaal meisjeshonden. Terwijl ik altijd denk dat het jongenshonden zijn, maar dan blijken het toch meisjes te zijn.
Vijf jongetjes. Rusty
in die hele serie, ja, precies.
De Terriers voor Scotland, dat zijn jongetjes.
Oh ja, dat klopt, ja. Ja.
En Agent M, ik ben zijn naam vergeten, dat is ook een jongetje. Oh,
maar dat,
Jack.
Maar dat is dus waar mijn kind bijvoorbeeld op aanslaat. Die vindt dat heel grappig. Die giebelt mee wanneer de kinderen giebelen. En als ouder ben je sowieso echt erg geïntimideerd door Buster, die altijd meespeelt met zijn kinderen. Want dat doe je als ouder namelijk eigenlijk liever niet. Dan denk je, nee, nu niet. Mama is moe, ik heb even geen zin. En hij gaat altijd op zijn knieën en gaat altijd meespelen en maakt er een fantastisch spel van. Dus je zit tegelijkertijd een soort van vol afgunst te kijken, maar ook geïnspireerd. Want dan denk je, oh ja, het is eigenlijk makkelijker om op je knieën te gaan en mee te doen. Want dan heb je een leukere middag dan wanneer je zeurende kinderen hebt, zeg maar. Dus het is inspirerend en tegelijkertijd een beetje intimiderend. Maar het is vooral ook, het raakt echt. Het raakt kinderen op een ander niveau dan ouders. Maar ik denk dat iedereen, of volwassenen überhaupt,
Ik was aan het huilen tijdens Cricket. Wanneer we van een van hun vriendjes van Bluey, een soort van aan de hand van de slagen die hij neemt tijdens een cricketspel, zijn verleden zien, hoe hij dan is opgegroeid en waarom hij is zoals hij is. Ik dacht, oh my god, wat gebeurt er? Waarom zijn mijn ogen gewoon waterig? En ook de laatste, die special.
Ja, er is nu een special.
Van het seizoen.
De seizoensfinale, zoals je dat noemt, van seizoen 3. Er zijn nu al 3 seizoenen.
Bijna 30 minuten.
Ja, en normaal moeten wij altijd in Nederland heel lang wachten op de nieuwe afleveringen van Bluey. Maar op een of andere manier hebben we hem nu gewoon tegelijk met de rest van de wereld gekregen. Hij is afgelopen weekend is hij wereldwijd dus uitgekomen. En ik zag recensies voorbij komen echt van, nou ja, een masterpiece. En het is geweldig en fantastisch. En iedereen was aan het huilen en in puddles on the floor en dat soort dingen. En het is een special, want hij is in plaats van 8 minuten, is hij wel 28 minuten. Heel veel mensen waren ook ontzettend bang dat dit betekent dat Bluey nu afgelopen is. Dat zegt ook wel wat over hoezeer dit snaren raakt wereldwijd.
Ik heb dit nog opgezocht, maar er is al bevestigd dat er een vierde seizoen komt.
Ja, maar toch zijn mensen
heel
bang.
Dus die angst was heel
en mensen waren bang dat er, want er het huis werd te koop gezet, dus mensen werden bang dat de ouders misschien gingen scheiden. Wat, nou ja, dan zou het voor iedereen betekenen dat er geen, nou ja, liefde meer zou bestaan, min of meer. Het klinkt allemaal heel dramatisch, maar ja, als je erin zit, zit je erin. Dat is toch wel
precies
de kracht van Bluey.
En het is ook zo, normaal met kinderseries, als ik dan een kinderserie kijk met neefjes of nichtjes, en dan zeg ik, oh, deze is ook goed voor volwassenen, omdat er dus ook volwassen grapjes in zitten. Maar dat is met Bluey totaal niet zo. Het is één verhaal voor zowel oud en jong. En dat is ook echt een meesterwerk, dat je dus op zo'n manier,
je haalt er allemaal uit wat je eruit kan halen.
Precies.
Ja, ja. Thijs, jij zit echt een soort van glazig naar ons te kijken.
Ja, nee, ja, ik Jongens, het was een hele lange dag. Ik kom net uit een interview met Beatrix en Maxima. Maar ik snap het helemaal. Ik vind het geweldig dat mensen het geweldig vinden. Ik heb er gewoon, in deze heb ik besloten dat ik hier geen tijd voor heb. En dat ik het ongetwijfeld heel goed vind. Want ik weet, ik ben bijvoorbeeld fan van de films van Pixar. Maar dat zijn wel producties die duidelijk ook een volwassen laag hebben. En op een andere manier is ook voor volwassenen geschikt zijn. Dus I love it for everybody, maar
Bobby. Ja, 7 minuten aflevering. Ga gewoon een keer naar het toilet met je telefoon en kijk zo'n aflevering. Wedden dat je na een uur nog steeds op de wc zit.
Ik moet mezelf beschermen. Ik heb al genoeg. Ik wil niet nog meer.
Nou ja,
emotionele
series. Je mag
het
helemaal zelf weten. Ja, nou dat wel, want inderdaad, je zit regelmatig stiekem toch echt wel te huilen. En het grappige is wel dat het vaak zo is dat ik dan met tranen in mijn ogen zit en dat mijn kind dan breed aan het lachen is. Dus dat is wel ook hoe zo'n serie kan binnenkomen. Het is een hele bijzondere serie. En mocht je ooit een feel good en tegelijkertijd een serie willen hebben die je raakt, die maar 8 minuten duurt, waarmee je even naar de wc kan, ga dan zeker Bluey kijken op Disney+. Dankjewel Danielle dat je het gedaan hebt. Dankjewel.
Thanks voor de opdracht. Want uit mezelf had ik het niet gedaan, maar het was het echt meer dan waard.
Dan gaan we nu door naar onze volgende serie, en dat is namelijk Fallout.
The mission of the vaults should be important to everyone. To come up to the surface one day and restart civilization. Can you tell me what's happened in the last 200 years?
Holy shit. You're an actual vault dweller.
I am.
I thought all you dipshits were dead.
Ja, jongens, Fallout. Hij stond dus vorige week woensdag al online. Dus ik denk dat mensen die hem willen kijken hem ondertussen al gekeken hebben. Maar laten we hem hier alsnog even bespreken. Ik heb 2 afleveringen gezien. En ik moet heel erg zeggen, ik ben bij aflevering 2 volledig in slaap gevallen. Maar dat was niet omdat ik hem zei. Nee. Ik had heel veel last van hooikoorts. Ik was zo kapot dat ik niet meer kon. Maar Hans heeft doorgekeken en Hans heeft daarna ook zonder mij doorgekeken. Oh. Daar ben ik eigenlijk een beetje boos over. Ja, ja. Maar ja, ik kon er ook niks aan doen. Hij vond het gewoon heel tof. En ik moest van hem zeggen, vanuit zijn sci-fi hoekje, dat hij dit de betere, vele betere versie van Silo vond. En dat hij er onwijs van genoten heeft. Dus nou, jongens, brand maar los. Wat vonden jullie?
Ja, jammer dat je er niet bent, Hans, want anders hadden we nu even een vurige discussie gehad misschien. Nee.
Oeh.
Nou ja.
Jij vond Silo beter?
Nee. Ik vind Fallout. Het is geen slechte serie. Ik heb 3 afleveringen gekeken. En ik had vooral het idee, want het is dus weer een post-apocalyptische serie.
Gebaseerd op een game.
Gebaseerd op een game. Over een wereld die helemaal naar de verschrikkelijk is, maar dat er zijn. Ja, eigenlijk zijn er een bepaalde elite groep die woont in bunkers, hele luxe bunkers. En daar is het leven onder de grond zo goed als het zou kunnen zijn, zeg maar. Maar wat dan.
Ja, want boven de grond, boven is, de grond het leven is het niet mogelijk.
Er is een,
honderden jaren
atoomoorlog
lang
geweest.
Je hebt hem niet afgekeken, hè?
Ik heb nog geen tijd gehad om alles af te kijken.
Nee. Maar we gaan ook niet spoilen. Nee, maar, dus en het gaat een beetje
ook, maar ik vind wel als een serie. Na drie afleveringen nog niet raakt, dan denk ik van, ja, misschien wordt het nog heel goed. Maar wat ik vooral heb, misschien is het gewoon mijn ding. Ik ben helemaal, als er nooit meer een post-apocalyptische serie verschijnt, dan vind ik het prima. Want misschien komt het ook omdat Station Eleven, een van mijn favoriete series ooit, gewoon, wat mij betreft, ongeveer alles heeft gezegd wat je kunt doen in zo'n setting. Maar waar ik ook wel een probleem mee had, ik had het gevoel dat ik steeds iets miste. Dat ik een iconisch shot uit een game zag, wat mij dan niet raakte, maar wat mij iets zou moeten zeggen. En het is best, ja, op papier, ik kan niet zeggen dat het slecht is, want ik vond het redelijk onderhoudend en er zit humor in. Het is echt wel grappig. Maar geen een van de personages wist mij echt te raken. Dus ik denk van, ligt het aan mij of ligt het aan de serie? Dat is mijn vraag dan. En ik weet dat gamefans heel enthousiast zijn, omdat er wel heel veel af wordt gevinkt wat gamefans te gek vinden, volgens mij. Dus ik zie Danielle zo kijken, die wil exploderen.
Weg kan lopen hier.
Ja, maar nee, ik moet zeggen, als ik de sterren aan de eerste 3 afleveringen moest geven, dan zijn er 3. Maar wel eens een beetje zo van, ja.
Hetzelfde als 15 Love.
Ja.
Nee, die kreeg er 4 van Thijs.
Ja, die kreeg er 4 van mij. Nee, wacht even. Uiteindelijk 3. Ja, 3,5. Uiteindelijk 3. Maar god, ja, ik vind Walter Goggins fantastisch. Die speelt een soort cowboy.
The goal.
Maar het is ook, ik kreeg dus een beetje. Ja. Deels zitten de makers van Westworld hierachter. Jonathan Nolan. En ik kreeg een beetje die Westworld vibes. Inderdaad, ik dacht, I won't get fooled again. Want Westworld vond ik ook een soort van intrigerend, maar maakte het nooit helemaal waar. En hier had ik ook van, het is een soort van integrerend, maar het raakt me niet. Ja, misschien ligt het aan mij. Dat kan hoor.
Wat ik van de eerste aflevering vond ik wel heel vermakelijk. Ik vond het erg mooi uitzien. En ik moet zeggen dat in het begin heb je dus dat de wereld nog is zoals die nu is eigenlijk. En dat er dan dus atoombommen vallen. Vallen die dingen? Ja. Weet ik echt niet. Ja, die vallen. En dat vond ik echt wel een beetje freaky. Gewoon het hele idee dat, ja, dit ook dit zou zomaar ooit kunnen gebeuren natuurlijk. Dus wat dat betreft vond ik het wel heftig. En dan springt het heel snel naar dat leven in die bunker. 200, hoeveel jaar later is het?
Ja, 260 of 290, zoiets. Flinkstuk in de tijd.
Het speelt zich af in 2296 en die bommen vallen in 2077.
Dus dat was ook wel een soort van alternatieve versie van ons. Het was een wereld waarin ze in de jaren 50 min of meer waren blijven hangen, maar wel allemaal robots en ze hadden. Ja, in ieder geval, het zag er allemaal heel mooi uit en ik vond dat heel heftig. En ik vond ook in de bunker, ik vond het zeker wel heel tof en mooi eruit zien. Wat me wel op een gegeven moment opviel, is dat er heel veel sequences, zoals je dat zegt, waarin dan muziek speelt terwijl er geweld te zien was. Dat is wel een beetje een gimmick. Ja. Ik weet niet of ze dat het hele seizoen volhouden, maar dat vond ik toch een heel klein beetje opvallend op een gegeven moment.
Van die jaren 50 muziek, hè? Een beetje vrolijke 40, 50 zo.
Maar de tekst van die muziek past perfect bij wat er vervolgens gebeurt.
Klopt, maar het is, daar kom ik een beetje op omdat jij Westworld zegt. En dat was natuurlijk ook een serie die heel erg ook met de muziek speelde. Ja. Dus wat dat betreft vond ik dat inderdaad wel een beetje vergelijkbaar. Maar ja, ik heb dus aflevering 2 heb ik niet zo heel veel van meegekregen. Maar ik moet zeggen dat wat ik heb gezien vond ik echt wel heel tof. Dus ik twijfel, Danielle, moet ik doorkijken? Ik denk het wel, hè?
Je moet echt doorkijken. Ik denk dat dit na The Last of Us ook weer gewoon een epische adaptatie is.
Okay.
En er zitten heel veel referenties naar de game in. Maar ik denk ook dat als je niet Fallout 1, 2, 3, 4, New Vegas, 76, Shelter en al die andere...
Wat?
Er zijn heel veel Fallout
games. Veel Fallout.
Okay.
Ja. Als je die allemaal niet hebt gespeeld, denk ik nog steeds dat je de esthetiek ervan kan waarderen, het absurde, het jezelf niet helemaal serieus nemen, maar toch wel een donkere zijde. Veel geweld ook. Voeten die afgehakt worden en dergelijke.
Ja.
Maar het is zo kleurrijk en zo bizar, om het maar zo te noemen.
Ja. En het neemt zichzelf niet echt serieus. Dat viel me ook
op. En dat is het leukste. Ja. Dat past er ook wel echt bij.
Als het dat wel had gedaan, dat doet Silo volgens mij. En dan sla je dus een beetje de plank mis.
Ik vond Silo wel trouwens, vergeleken met de boeken, heel goed één op één overgenomen. Je miste net die diepgang die je in de boeken wel had, maar het is natuurlijk dan gewoon in de monologen en maar personage motivaties dat beter kan beschrijven. En dat miste voor mij een beetje in Silo. Ik zie iedereen dingen doen, maar ik snap niet waarom ze dingen doen.
Mm-hmm.
En dat heb je een klein beetje bij Fallout ook, omdat halverwege is er een twist dat je denkt dat iemand A ging doen, maar die ging uiteindelijk Z doen.
Mm-hmm.
En daardoor word je wel weer steeds op het puntje van je stoel gehouden. En wat het leuke hiervan is, de manier waarop ze deze 8 afleveringen hebben gestructureerd, is eigenlijk hetzelfde als hoe de spellen zijn van Bethesda en Obsidian. Zeg maar, de eerste Fallout games zijn door Bethesda gemaakt en die heeft dus ook gewerkt aan deze serie. En Fallout New Vegas, die is gemaakt door Obsidian. Dat is een beetje een soort van drama ook nog onderling.
Hmm.
Maar die hebben hele simpele main plots. Dus vind vader. Wat niet echt een groot spoiler is.
Het komt gelijk in aflevering 1 achter. Bekend is, zeg maar. Het zijn... Dus dit verhaal is...
Het is gewoon, vind je vader is nummer 1. Vind je zoon is 2. Wat het mooi maakt zijn alle sidequests die je in het spel ook hebt. En die je dus ook in deze serie hebt. En dan zegt de goal, Walton Goggins, die zegt ergens ook nog, thou shall get sidetracked by bullshit every goddamn time. En dat is precies hoe je deze serie kan omvatten. Er is een heel recht toe recht aan main plot, wat volledig niet wordt gevolgd. We gaan op allemaal andere avonturen en ontdekken zo meer over die wereld en hoe het allemaal in elkaar zit. En uiteindelijk in de laatste aflevering komen al die puzzelstukjes samen. En dan word je ook nog met een DTF uitroepteken, boom, 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 shot achtergelaten. Waardoor ik al helemaal uitkijk.
DTF? Soms ga je mee.
DTF, what the fuck?
Oh, what the fuck? Oh.
What the fuck? Uitroepteken.
Je mag gewoon what the fuck zeggen hier, hoor.
Ja, maar ik wilde het eigenlijk tekenen. Weet je toch, in die series, dat je zeg maar zo een explosiewolkje hebt en daarin what the fuck uitroepteken.
Mm-hmm.
Dat was ik toen het laatste shot van deze serie kwam. En er is een beetje een oorlog nu online gaande tussen mensen dus die van Bethesda zijn en mensen die van Obsidian zijn en vinden dat de makers van de serie Fallout New Vegas hebben geredconed. Dus dat zijn altijd van die diepe game discussies waar je een beetje buiten moet blijven.
Ja,
als je gewoon puur naar die serie kijkt, is het en heel goed overgenomen van de games, maar ook toegankelijk genoeg dat mensen die niks weten van Fallout ook er mee in kunnen komen. En in iedere aflevering leer je steeds meer over die wereld. En de details die doen er echt toe. Ik bedoel, er zit een man die seks heeft met kippen, zit ergens in een aflevering. Dat is gewoon net als
niet in beeld.
Dat is een Fallout NPC. Nee, het is niet expliciet.
Maar ja, ik voelde me dus toch...
Maar dat is typisch zo'n NPC.
Toch een beetje uitgesloten. Ik kon hem niet helemaal de vinger op leggen, maar ik dacht van, dit moet me nu iets betekenen en het zegt me niet zoveel. En ik vond het, ja, er zit ook een hele lijn in, of er zitten eigenlijk drie soort van hoofdlijnen in. Dus de vrouw die de bunker uitgaat, de cowboy die al misschien al honderden jaren over de plains, de wastelands rijdt. En een jongen in een soort leger / secte, als ik het goed heb, die...
De Brotherhood,
die,
oh, is dat
die loopt rond in een soort robotpak.
Een Iron Man pak.
En ja, die vond ik gewoon niet helemaal... Ja, ik dacht van, ja, why should I care, een beetje. Dus ik vond de toon een beetje gek. Aan de ene kant wel serieus, maar aan de andere kant dus heel knipoog. En een beetje zoals The Boys ook is. En wat veel mensen van The Boys ook tof vonden. Maar bij mij al snel een beetje begon te vervelen. Die ha-ha-ha toon. En kijk, hier is weer een afgehakt hoofd. En... ik hoop dat ik niet te veel liefhebbers van de games beledig. Want volgens mij zijn de games... Ik sprak ook met Len Maassen, die heel veel weet van games. En ook over deze serie heeft geschreven. Die volgens mij ook zegt van... Ja, het doet wel heel veel goed wat die games ook doen. En dat een soort sfeer weet neer te zetten. Maar dat het ook wel heel veel afvinkt. En ja, misschien ook wel voor sommige mensen dan een beetje voelt als van... Wat is dit nou precies? En dat had ik toch wel. Dus ik ga wel doorzetten, want het is zeker niet slecht. Je kunt zien dat mensen met veel talent aan hebben gewerkt. Maar ik dacht wel van, hebben we dit nou echt nodig? Wat zegt dit nou precies? Schijnt ook wel commentaar op kapitalisme en om erop te zijn. En de oorlogsindustrie, dus het zijn allemaal relevante thema's, dat wel. Maar toch.
Ja, maar
toch.
Je bent bij aflevering 3. Ja. I kind of feel like... dat je het al zeg maar door zou moeten hebben. Dus dan weet ik niet...
Slecht teken.
Misschien is dit gewoon echt niet iets voor jou.
Nee, dat kan ook. Het is ook smaak. Het is allemaal subjectief natuurlijk. Dus.
Ik voel me wel zeg maar persoonlijk aangevallen dat jij het niet leuk vindt.
Ah, ja, it happens. It happens. Ja.
Maar dat kan inderdaad. Maar ik vind het wel echt...
Danielle, we vinden jouw Love Island-achtige series ook niet echt leuk,
maar
hoor.
Daarom is het een guilty pleasure. Ik weet dat bijna niemand het leuk vindt of niet wil toegeven dat ze het leuk vinden. I'm looking at the two of you. Nee, maar
ik heb het nog nooit gezien, ik weet het eigenlijk niet.
Nee, ik vond het echt een hele goede serie. En ik kijk nu al uit naar deel 2. Het ziet er mooi uit, de muziek. En als je naar de tekst luistert, past er goed bij. Ik moet wel eerlijk zeggen, ze gaan af en toe iets te ver met die muziek. Van oké, take a chill pill, nu is het iets te veel. Maar ook... inderdaad, hoe drie op het eerste gezicht niks met elkaar te maken hebbende plotlijnen halverwege samen beginnen te vlechten en uiteindelijk echt een grote apotheose in het eind hebben. Echt heel goed gedaan.
Nou, wie weet kom ik de volgende week op terug en ben ik verder gekomen en dacht ik van, stel ik
ja,
er
ik zit
bij,
te denken, volgens mij
nu ben ik echt een beetje boos dat Hans heeft doorgekeken. Godsamme.
Ik was de Hans, want Sam, ik keek met Sam en die ging toen voetballen of zo. Ik zei, ik wacht wel tot je thuiswet gaat. En toen zijn de deur dicht, viel op play.
Heel slecht. Heb je hem 's nachts gekeken? Want hij stond 's nachts online, geloof ik.
Nee, ik heb hem gewoon donderdag gekeken.
Oké, nou, dat valt
ik
mee.
Ik heb geen wekker gezet, dat ging iets te ver. Ik ken wel mensen, Steven van Eyck, die wel een wekker hebben gezet, maar ik heb rustig gewacht.
Oké, nou ja, Fallout, hij staat in ieder geval helemaal op Prime Video. Wat er waarschijnlijk ook wel een beetje voor zorgt dat niemand het er meer over gaat hebben hierna. Want zo werkt het een beetje met die binge releases op dit moment. Ik bedoel, Ripley is ook al...
Hij is terug in de top 10 vandaag. Ik hoop dat...
Nee, en
toen was hij weer weg. Oh,
ja. Ik keek nadat jij dat zei.
Ik zag hem op 10 staan, maar terug te krijgen.
Oh, blijkbaar wisselt hij ook de dag dan.
Ja, ik heb geen idee. Ik ging namelijk even naar Baby Reindeer kijken. En toen keek ik in de top 10 of die daarin stond. En toen zag ik ook Ripley niet meer staan. Dus dat was, jeetje. Terwijl jij net daarvoor had gezegd, hij staat er weer in. Jeetje. Maar ja, nee. Wat trouwens echt, mensen, alsjeblieft ga Ripley kijken. Nog een keer. Jij hebt hem nog een keer gekeken, Thijs.
Ja, of in elk geval meegekeken. Mijn vriendin die is ook verder gaan kijken. En ik heb veel meegekeken. En vond het eigenlijk nog beter. En ik zag inderdaad de rode... kattenpootjes.
Ja, we werden erop aangesproken. Ja, echt, Danielle, excuses. Je zei rode kattenpootjes. En toen gingen wij er met z'n twee overheen van, waar heb je het over? Het was allemaal in zwart-wit. Maar er zijn inderdaad aan het einde van de aflevering, van die aflevering, zijn er heel even rode kattenpootjes te zien. Dat is inderdaad wel echt heel mooi. En
ik wil volgende week ook excuses van Thijs. Danielle had helemaal gelijk gezegd. Topserie, sorry.
Walton Goggins nou, is innocent. Dat is ontzettend een leuk personage.
Ja.
I love that man.
Maar Goggins is altijd gewoon top. Ik kan niks bedenken waar hij niet leuk in was.
Waar zat hij nog meer in?
Altijd bijrolletjes gehad, toch?
Beetje de Gene Smart onder de
ook zo'n Tarantino film waar hij een leuke rol heeft. Hateful Eight, volgens mij. En
Justified.
Maar hij is ook wel zo'n
en
dead
hij
guy
volgens mij ook
in heel veel dingen.
Ja, that guy.
Mayans. Maar wat Mayans is een spin-off van... Sons of Anarchy.
Oh, dat heb ik nooit gekeken. Nou... Anyway, jongens, Fallout staat dus op Prime Video. Dat zei ik net ook al. Thijs gaat misschien nog verder kijken. Ik wellicht ook, maar dat moet ik dan dus alleen doen. En dat vind ik dan ook weer vervelend.
Hans zal het vast niet erg vinden om het nog een keer te kijken.
Dat klopt, dat klopt. Nou, misschien gaan we dat wel doen. En dan komen we erop terug en dan krijg je of excuses of gewoon een soort van...
tweede mask.
Ja. Oké, dan gaan we door naar de volgende serie. The Sympathizer.
So did you kill anyone?
With my own hands? No. No, I never killed anyone.
We were all marching. We were on your side.
Really? And which side was that?
The side of the Vietnamese people.
The people in the north or the people in the south?
Well, all of them, I guess.
Guess we all look the same after all, right? I mean, I could be Viet Cong, for all you know. A spy. How would you know?
Ja, The Sympathizer, het eerste seizoen, wou ik zeggen. Dat is, gaat iets te snel. De eerste aflevering staat nu op HBO Max sinds maandag. Want dit is weer de nieuwe maandagavondserie van HBO Max. En jongens, hij is beter dan The Regime.
Dat zeker. We're back. We're so back.
We're back, inderdaad. HBO is back. Ik heb het hele seizoen al gekeken, want ik heb ook een interview gehad met hoofdrolspeler Wak Zande en Sandra Oh ook. Ik heb Christina Yang geïnterviewd, ik vond dat wel een beetje tof eigenlijk, zeg maar. Nice. Maar The Sympathizer, ik heb hem dus helemaal gezien. Jullie hebben hoeveel gezien?
Twee afleveringen.
Ik ook twee, ja.
Twee afleveringen. Het is naar het boek van Viet Thanh Nguyen. Nguyen, zeg ik dat goed? Oh, sorry. Ik heb altijd in deze podcast dat ik voor het eerst namen uitspreek. En dan denk ik, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik het goed zeg.
Ik heb het ook dat ik dan zeg maar, how to pronounce this name. En dan luister ik het. Dan zeg ik het drie keer na. En tegen de tijd dat ik erover ga vertellen, heb ik gewoon
gaat
weer...
het helemaal missen, hè? Ja, dat heb ik ook altijd.
En er zijn nog van die YouTubers die het dan expres verkeerd doen. Dat zijn helemaal verschrikkelijk.
Oh, niet. Zijn er er?
Dat zeggen ze op een grappige manier verkeerd, maar... Dus daar moet je
tegenwoordig zie je nooit meer de comments onder YouTube-video's als je gewoon via Google kijkt. En dus dan zie je dat niet staan. Oh, dan moet ik echt even goed gaan opletten.
Hoa Suande, zoiets.
Ja, precies. Nee, het is zo niet. Het is echt hoa.
Zo niet.
Hoa. Nee, dat werd ons verteld voordat we de interviews gingen doen, namelijk hoe je het uit moest spreken. Oh, dat was wel heel considerate.
Altijd handig, ja.
Ja. En ook een nou ja, ik wou zeggen hoofdrol, maar dat is niet. Vier rollen heeft Robert Downey Jr. Daar gaan we het zo wel even over hebben, want daar hebben we waarschijnlijk allemaal wel mening over. Het gaat over een jonge spion eigenlijk in het zuiden van Vietnam, nog tijdens de oorlog, die voor het communistische noorden eigenlijk spioneert bij de geheime politie daar in Saigon. De geheime politie wordt natuurlijk gesteund door Amerika. Dus hij heeft ook contacten met een CIA-agent. Die dus door Robert Downey Jr. wordt gespeeld. En we kennen hem alleen maar als de captain. Zijn echte naam komt nooit voorbij. En de captain vlucht uiteindelijk mee met dus de generaal die bespioneerde. En alle andere, nou veel, niet alle andere. Maar een aantal mensen van die geheime politie waarmee hij werkte naar Amerika. Wanneer Saigon valt. En dan in Amerika, dat is eigenlijk allemaal in de eerste aflevering. En dan daarna is het merendeel van het verhaal is ook echt in Amerika, waar hij zijn spionagewerk eigenlijk voortzet. Wat ik ontzettend tof aan deze hele serie vind, naast dat hij er heel mooi uitziet en heel cool gemaakt is, is dat het een puur Vietnamees verhaal is. Het is de Vietnamoorlog, waar ik al zo vaak dingen over gezien heb. En dit was
vanuit
allemaal
westers
nieuw.
Vanuit westers perspectief.
Ja, allemaal vanuit westers perspectief. En dit was allemaal nieuw. En dat is ontzettend tof. En je hebt dus het stukje in Vietnam, waar een vlucht trouwens. Ze vluchten met het vliegtuig. Nou, die scène hebben jullie allemaal gezien. Dat is in de eerste aflevering.
Ja, waanzinnig. Ja.
Echt waanzinnig, inderdaad. En ook, ik weet niet of jullie het ook hadden, maar ik moest heel erg denken aan Kabul van een paar jaar geleden.
Oh ja, ja. Een soort van mensen wanhopig nog proberen een vliegtuig in te komen.
Ja, dus ik vond het allemaal, dat ik dacht, of wat is oorlog toch? Zoals ze op een gegeven moment ergens in de serie zeggen dat oorlog is nooit voorbij. Hij is alleen maar even... Hij rust alleen maar even of zoiets.
Dat
zeg maar,
zeggen ze in Fallout ook. War never changes.
War never changes, ook een goeie. De rest van de serie, dat is geen spoiler. Want nou ja, er is ook een boek, maar dit is gewoon prima om te vertellen, laat ik het zo zeggen. Is dat het dus in LA speelt, waar de captain dus in deze gemeenschap van gevluchte Vietnamese mensen... Ja, waar ze allemaal een nieuw leven proberen op te bouwen. En waar die ook op een gegeven moment een consultant is voor een Amerikaanse film die over de Vietnamoorlog gemaakt wordt. Wat echt een fantastisch geweldige aflevering is, kan ik je vertellen. Dat is aflevering 4. En dat is eigenlijk het verhaal. Dus heel Vietnamees, vrijwel het volledige Vietnamese of Aziatische cast op Robert Downey Jr. na.
Ja.
En ook grotendeels niet in het Engels.
Ja.
Wat is jullie eerste indruk?
Geweldig.
Ja, top. Ja.
Ik vond het echt heel tof.
Dat was hem, jongens. Nou, lekker aflevering.
Nee, ik was zeer indrukwekkend. En het is een stijl die... misschien is het ook dan Fallout tegenover dit. Dat ik dacht van, dit vond ik dan zo goed. Dat Fallout dan misschien net niet indruk maakte. Deels geregisseerd door een fantastische regisseur. Park Chan-wook.
Park.
Die veel goede films heeft gemaakt. En ook, die hadden we allebei in onze notities gezet. The Little Drummer Girl miniserie heeft gemaakt.
Yes.
Met Florence Pugh. Ook echt een fantastische spionagetriller. Die hij met zijn stijl, zijn manier van filmen. Ja, zeg maar gewoon van 4 naar 5 sterren bracht. En dat misschien hier
die,
ook wel.
Die heb ik dus volledig gemist. Waar staat hij?
Hij stond altijd op NPO. Ik weet eigenlijk niet. Volgens mij staat hij nu op HBO Max of Netflix.
HBO Max.
Oké. Okay. Ja. Van wanneer is die?
5 jaar geleden?
4 jaar, 5 jaar geleden, zoiets.
Ja.
Oh nee, 6 jaar inmiddels al 2018.
Ja.
Maar wel eind 2018, dus 5
was echt,
ik denk niet waarom ik die gemist heb.
Een soort doorbraak.
Was voor Florence doorbraak, toch? Ja.
Vlak ervoor, ja.
En Midsommar, toch? Midsommar was het? Zeg ik dat goed?
Midsommar.
Ja.
Midsommar, ja.
Okay. Maar ik denk dat het misschien... Ook weer zo'n serie die nu natuurlijk weer een hele andere lading krijgt vanwege het Israël-Palestina-conflict. En het draait natuurlijk om infiltreren als Palestijn bij Israël en de Mossad. Dus zouden zeker nu toch nog een keer kijken, ook al is hij al bijna 6 jaar oud.
Oké, okay. Little Drummer Girl op HBO Max. Maar dit de Sympathizer ook op HBO Max. Van dezelfde regisseur. Jij heeft niet alles gedaan, want je hebt ook nog... Je hebt 2 andere regisseurs die ook gecrediteerd worden. Dus Fernando Meirelles en Mark Manden. Mm-hmm. Maar ik heb wel het gevoel dat zijn stijl, want hij doet ook de eerste afleveringen, de rest van
de serie enorm heeft beïnvloed. Hij staat ook als co-showrunner, geloof ik, en heeft meegeschreven. Ja. Dus ja, het is zo knap gedaan. Het klinkt ook, als je het zo samenvat, misschien van, dit kan ook wel een hele zware serie zijn, want het heeft al zware thematiek, maar er zit ook heel veel humor in. Het is ook heel speels.
Heel veel.
En de manier waarop het gefilmd is in bepaalde
overgangen.
En
die Vietnamese cultuur natuurlijk ook. En dat geeft een bepaalde soort luchtigheid, waardoor je... Je weet wat er aan gaat komen en je weet in de eerste aflevering dat Saigon valt. Je weet dat het eraan komt, dat ze daar nog zitten en hun biertjes aan het drinken zijn, terwijl de bommen steeds dichterbij komen. En waar ondertussen wel nog prachtige kleuren op je beeld zijn. Het is zo surrealistisch bijna.
En
waardoor het bijna, als een soort van fabelsprookje, wordt erin meegezogen. En dat is ook precies wat ik had toen ik het boek las. En ik vind het heel apart, of juist goed, bijzonder, dat hij die sfeer van het boek, dat surrealistische, bijna magische van het boek, ook zo op beeld weten vertalen. Dat is echt bijzonder moeilijk. En dat is zo goed gelukt. Het eerste alleen al... Het is natuurlijk... Hoe heet hij? The Captain is an unreliable narrator. Want hij past het verhaal aan wat zijn gevangenbewaarders van hem verwachten.
Want hij
dat wordt...
Hij is inderdaad de persoon die het verhaal vertelt. Hij is ook in eigenlijk iedere scène aanwezig, op een paar scènes na, maar dan wordt er ook echt heel erg duidelijk gezegd, ik was hier niet bij, dus dit verzin ik een beetje. Want hij vertelt het verhaal terwijl hij in gevangenschap terug in Vietnam is. En dan moet hij dus, dan probeert hij zijn gevangennemers te overtuigen dat hij daadwerkelijk aan hun kant staat en niet bij het Westen hoort. En dan vertelt hij dus tot in detail hoe zijn vlucht ging, wat hij in Amerika gedaan heeft en dat soort dingen. Maar omdat hij het vertelt en het ook af en toe inderdaad aanpast of weer terug gaat met, oh nee, dat klopt, dit heb ik niet helemaal goed verteld. Ja, is hij een unreliable narrator, zoals je dat zegt. Ja.
Ik was echt heel benieuwd hoe ze dat zouden verbeelden, want dat hebben ze ook weer zo mooi gedaan. I cannot find the fault in die twee afleveringen die ik tot nu toe heb gezien. Ik vind het echt heel goed. En ik las wat kritiek online over, ik kan zijn naam niet uitspreken, ook al heb jij het net zo mooi gezegd, Anke. Wa. Ik las wat kritiek over Wa, van, oh, die ziet er niet uit alsof hij biracial is. Hij is dus half Vietnamese, half Frans. En hij heeft geen goed bereik qua zijn expressies, dus teleurstellend. Maar ik vond hem dus echt heel sterk.
Ja.
Vanwege, hij moet ook zeg maar echt een bepaalde neutraliteit bezitten als dubbelspion. Een Noord-Vietnamese spion die in Zuid-Vietnam spioneert, maar sowieso tegelijkertijd ook een bondje met de CIA heeft.
Hij is Australisch, deze acteur. En dit is echt wel een van zijn allergrootste eerste rollen. Ik bedoel, hij heeft wel wat andere dingen gedaan, maar ik denk dat dit wel zijn doorbraak gaat zijn. En wat ook vooral opvallend is dat hij dat kan ik dan weer zeggen, perfect Amerikaans accent heeft. Want hij heeft de captain. En de captain heeft in Amerika gestudeerd een tijdje. Vandaar dat hij dus ook heel goed Engels kan. En zijn Vietnamees kan ik niet beoordelen.
Hij heeft een Zuid-Vietnamees accent, alleen Noord Vietnamees zou moeten zijn. En daar was ook heel veel gedoe over. Maar dat zit mij inderdaad niet dwars, want ik spreek geen Vietnamees. Nee. Dus voor mij klinkt het gewoon prima.
Maar ja, dat is dan wel iets wat wel weer eigenlijk heel grappig is. Want daar wordt waarschijnlijk ook in het boek, maar in ieder geval in de film ook wel kritiek op geleverd. Omdat die dus op een gegeven moment gaan ze dus een film opnemen over de Vietnamoorlog. En dan heb je dat er in een scène, dat er een extra. Want alle Vietnamese personages in de film zijn extra's. Zoals dat ook was, zeg maar, in Platoon en Apocalypse Now. En die extra die heeft eigenlijk geen tekst. Want de Vietnamese personages zijn helemaal niet belangrijk voor het verhaal over de Vietnamoorlog. Hè? En die vrouw die gaat dan spontaan iets zeggen. En dan zegt de captain dus van, wacht even, dit is niet Vietnamees. Dit is, ik geloof dat het Chinees was. En zegt van, ja, ik ben ook niet Vietnamees. Dus het is eigenlijk heel grappig dat terwijl dit op het scherm gebeurt, zit jij je af te vragen als westerse kijker van, oh, is eigenlijk alles wat er in het Vietnamees gezegd wordt wel echt goed? Ik weet het ook niet, weet je wel. Dus deze serie zet je op heel veel momenten aan het denken over de manier waarop wij kijken naar culturen die niet de onze zijn en talen die niet de onze zijn. Het is meta en meta, zeg maar. Echt heel, heel sterk. Ja. Heel sterk. En ontzettend vermakelijk. Je vliegt er doorheen.
Ja, nee, en ik denk dat we het allemaal denken dat als je er één minpuntje zou moeten noemen, de persoon die misschien er wel voor heeft gezorgd dat deze serie gemaakt is, dat Robert Downey Jr. Heeft heel veel rollen.
Hij heeft vier rollen.
Ik weet niet helemaal wat daar
gebeurt. Hij irriteert me zo.
kan ik jullie... Oh. Zal ik jullie meenemen in mijn proces? Want ik heb meer afleveringen gezien. Ik geloof in aflevering... Is het aflevering 2 of 3? Hoeveel?
2. We hebben 2 gezien.
Jullie hebben 2 gezien. Oké, okay, ja. Nou in aflevering 3 zit een scène waarin hij speelt 4 personages. Zitten ze alle 4 tegelijkertijd met de captain aan tafel. En dat was eigenlijk het moment waarop ik tegen Hans zei van, oh, ik vind dit echt heel vervelend, want ik vind het geloof ik een hele goede serie. Alleen die fucking Robert Downey Jr., waarom heeft hij dit allemaal naar zich toe getrokken? Ja. En ik was daar dus echt een beetje gefrustreerd op. Ik had echt het idee van, hij heeft gewoon gezegd, ik ben uitvoerend producent, ik wil hier leuk een speeltuin van maken. Zo voelde het voor mij.
Ja, maar ik denk dus ook dat het is vanuit een Vietnamese perspectief. En die Amerikaan die doet er niet zo heel veel toe. Dus maar, Amerikanen die lijken op elkaar.
Precies.
Dus het zijn allemaal Robert Downey Jr.
Jij hebt hem. Want dat is het dus. Ik ging toen even lezen. En toen zag ik dus dat director Park, zoals hij genoemd wordt, de regisseur, die heeft dit bedacht. Mm. En die had zoiets van, het zijn allemaal inderdaad stereotype personages. Ja. Dus laat hem dan maar gewoon door die ene persoon gespeeld worden. Die ook eigenlijk ondanks heel veel protheses en hij doet echt wel zijn best hoor. Hij speelt eigenlijk best heel goed. Ja. altijd toch nog Robert Downey Jr. is, overduidelijk. Ja, en toen dat voor mij, toen ik dat soort van toeliet, toen viel het op zijn plek. En toen was het weer zo'n meta-moment waarvan ik dacht, oh ja, eigenlijk werkt het heel erg goed. Ik moet loslaten dat dit de Robert Downey Jr. is die ik ken.
Ja.
Ja, maar ik vind hem echt super vervelend. Maar ik vind het wel perfect passen wat hij doet. Maar, oh. Ja. Maar ja, die Amerikanen die waren ook gewoon vervelend. Te gingen bemoeien in een conflict waar ze niks te zoeken hadden wat ze overnamen van de Fransen. Dus dan is het weer van, oh ja, wat ik nu voel dankzij Robert Downey Jr.
Klopt.
Werkt ook weer. Ja. Dus ik voel me echt zeg maar uit elkaar gerukt van, het is geniaal, but I hate you so much. Ja. But it's genius, maar ik heb echt een hekel aan je. Zeg maar.
Ja. Nee, het past in de visie. En dan in die zin, want het, ik was een beetje bang van, is dit Robert Downey Jr. die op zoek is naar awards of die op zoek is naar een soort gekke uitdaging, bijna als een soort Austin Powers door de films heen loopt. Maar dat, nee, dus hier hoopte ik al op en dat had ik ook wel een beetje, daarom had ik het als een soort van minpuntje in potlood staan. Want, ik ben benieuwd hoe ze dat doen. Dat,
als we toch een minpunt moeten verzinnen, dan zou het dat zijn. Maar zelfs dat minpunt is eigenlijk een pluspunt.
Ja, omdat het dus echt wel iets toevoegt. En dat vond ik er ook heel knap aan. Maar ik had precies dezelfde reactie. Ik vond het ook heel moeilijk. En ik denk, of ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen dat gaan hebben. En misschien dat het ook wel gewoon zo is, dat je kunt zeggen dat het voor de Aziatische kijker allemaal dezelfde persoon is. Die witte man, zeg maar. Ja. Dat ook, zo kun je het ook zien. Ik vind dat eigenlijk allemaal wel heel, heel sterk.
Mm-hmm.
En nogmaals, hij speelt eigenlijk best heel goed. Want al die personages zijn verachtelijke mannen.
En allemaal een ander accent trouwens.
You got the assignment.
Ook dat. Ook dat, ja.
En ik ben wel blij dat,
dus ja, nee, ik,
dat dit gewoon wekelijks, dit is een serie die het verdient om wekelijks, zeg maar. Want er gebeurt ook heel veel, het is heel veel. Dus ik ben, dit is geen echte binge-serie, vind ik. Dus blij dat het gewoon weer de grote HBO-serie is.
Je moet ook
is,
laten bezinken, inderdaad.
Dat je daar de,
maar er is nog wel weinig chatter over.
Ja. Nee, er is veel concurrentie natuurlijk. We hebben,
het is de Emmy-season,
hè? Ja, allemaal
alles
weer
moet nu uitkomen.
Ja,
ja, kijk, maar van alles wat wij dan, dit is mijn derde aflevering met jullie volgens mij, wat we de afgelopen 3 weken hebben besproken, is Ripley of Sympathizer zou ik persoonlijk, maar dat is echt mijn persoonlijke voorkeur, zou ik nog steeds Sympathizer, die 2 afleveringen die ik heb gezien, zou ik nog steeds op 1 zetten van de beste serie die wij de afgelopen 3 weken hebben besproken. Heel nipt gevolgd door Ripley, dat wel. Maar dit is echt heel goed gedaan.
En
Bluey. Top 3. Sympathizer, Ripley, Bluey.
Ja, ik denk dat Ripley voor mij wel op 1 staat.
Ja, voor mij ook zeker. Ja. Zeker die, nu ik veel voor de tweede keer heb gezien, dat ik denk van, toch wel echt bijzonder wat ze hier hebben neergezet. En uniek. En misschien dat het niet meer gaat lukken om nog een keer zoiets te maken. Dus blij dat het gemaakt is.
Ik wil jullie over een paar weken wel over aflevering 4 horen.
Ja, zeker.
Van de Sympathizer. Ja. Want die vond ik dus zelf ook echt, echt heel indrukwekkend en tof. Dat is de aflevering die eigenlijk gaat over The Hamlet, de film die ze dan gaan opnemen.
Hm.
Ik vond hem heel tof. Ik ben benieuwd, nou, mensen, ga ook allemaal kijken wekelijks. Ik denk dat dus hoop dat we er wel weer op terug gaan komen de komende weken. Danielle, ik wil ook graag terugkomen op Shogun binnenkort. En volgens mij, als ik het goed heb, komt volgende week de laatste aflevering. Klopt dat? Of is dat de week daarna?
Ik dacht de week erna. We hebben nu aflevering 8.
Oh, dan hebben we nog 2 weken. Maar ik wil er wel heel graag op terugkomen. Want dit is natuurlijk, dan hebben we het over hele goede series die de afgelopen tijd zijn uitgekomen. En dit is toch wel echt een van de beste series van het jaar, toch? Ja. En we hebben het er helemaal niet meer over gehad, omdat Thijs het
staat
afgehaakt.
Niet in de top 3, omdat we niet hebben besproken.
Hoor, maar precies.
Precies. En ik heb alles in het begin van het jaar gekeken en ben alweer vergeten dat hij nog steeds loopt. Maar hij loopt en ik vind dat we er aandacht aan moeten besteden. Dus laten we naar je Thijs. Mocht je tijd hebben, gaan we even inhalen. Kijkers.
Ja, maar daarom zijn we ook zo blij met deze setting. Dat er soms iemand is die niet alles heeft kunnen kijken. En dat iemand anders het wel kan doen. Dus dat is ook wel fijn in deze nieuwe samenstelling. Maar als het lukt, ik ga het proberen. Zeker voor het jaar voorbij is, maar voor de eindejaarslijstjes.
Voor
maar
het jaar voorbij is.
Dus,
als ik ergens dus wel steeds, nog steeds bus overzie, dan is het wel over Shogun. Ik zie daar toch heel vaak weer mensen op terugkomen. Dus laten wij dat
zeggen,
ook doen.
Ik hoop dat de Sympathizer gewoon meer buzz krijgt. Normaal heb je echt van die diepgravende analyses, zeker van boekadaptaties op Reddit. Er waren 2 Reddit-threads over de Sympathizer.
Bijzonder. Dan is er in de PR misschien toch iets niet helemaal perfect gegaan.
Ik moest zeggen, dat was wel om 6 uur vanochtend. Dus het kan zijn dat er inmiddels 10 uur later meer zijn bijgekomen.
Nee, maar ik zag ook... wij nemen deze aflevering op maandagochtend op, vandaar. Ik zag ook niks op Twitter. Dus normaal heb je wel bij een HBO-serie... heb je daarna wel trending topics. Want bij een trending topics staan nog steeds op Amerika. Omdat ik niet iedere week dezelfde koppen op... de trending topic-lijst voorbij hoef te zien komen hier in Nederland. En... ik zag ook niks. Dus de bus is nog niet heel groot. Dat klopt.
Lieve luisteraars, het is het echt waard. Ga hem kijken.
Ja,
ga hem kijken. Een abonnement op HBO als je het nog niet hebt.
HBO Max, daar staat hij. Nu de eerste aflevering. En we gaan erop terugkomen. The Sympathizer. Nou, dat was hem weer. Een klein uurtje. Doen we goed, jongens.
Ja, lekker.
Heel veel series. Allemaal aanraders. Een paar van de beste series van het jaar. Ga ze allemaal kijken. En luister volgende week weer naar... nou, de volgende beste series van het jaar die we dan gaan bespreken. En dan vraag ik jullie eerst nog allemaal, zoals altijd, om ons te steunen via Patreon. Daar kun je exclusief luisteren naar de recaps die we hebben gemaakt van True Detective Night Country. Maar ook eerder recaps van The Last of Us, die andere apocalypse-serie, post-apocalypse. En wat hebben we daar nog meer op staan? Succession natuurlijk.
Maar wacht even tussendoor, Thijs, vond je The Last of Us wel... leuk? Of was dat ook weer te veel post-apocalypto voor jou?
Ik vond The Last of Us goed. Ik denk minder enthousiast dan veel anderen. Behalve de fantastische losstaande aflevering.
De derde aflevering.
Derde aflevering. Mm. Maar ook daar was ik... ik vond het goed. Maar het stond niet in mijn persoonlijke top 5 of 10. Nee.
ja, die vond ik wel heel leuk. En dat kun je ook horen in de recaps die op Patreon staan. Er staan natuurlijk ook teletijdmachines exclusieve afleveringen. Waarin wij een duik in de televisiegeschiedenis nemen. Waaronder naar Band of Brothers, The Simpsons, DOC, Freaks and Geeks, The Sopranos, DOC, Japanse tekenfilms van vroeger, dat soort dingen. Staat allemaal op Patreon, word lid en dan help je ons ook bij het maken van deze podcast. Dan krijg je trouwens ook deze afleveringen, de reguliere, altijd een hele dag eerder. Nou, een halve dag eerder. Dat lukt me meestal niet een hele dag. Verder kun je ons volgen op Threads, Blue Sky, Twitter, Instagram via skipintro.nl. Je kunt lid worden van onze Facebookpagina. Onze mail sturen via podcastskipintro@gmail.com. En je kunt...
je inschrijven voor de nieuwsbrief.
Via
skipintropodcast.nl.
Yes. En dat kun je allemaal... al die linkjes kun je terugvinden in de show notes. Dat is misschien wat makkelijker. Maar we hebben dus nu een eigen website. En een eigen nieuwsbrief.
Yes.
Po.
Nou, nu had je wel even... Ja. Ik wou zeggen, nu had hij even wel gekund. Die
toch mijn soundboard tutor. Standaard erbij hebben. Dat is duidelijk.
En je kunt je ook abonneren op onze nieuwsbrieven. Je hebt natuurlijk de popcultuurbrief van Thijs. Doorkronkelen van Danielle. En I Like to Watch van mij. Die komen allemaal redelijk regelmatig uit, moet ik zeggen. Ook die links staan in de show notes. En dan blijft alleen nog maar over. Laat iedereen weten dat je luistert. Geef ons goede recensies, duimpjes omhoog. En dat soort dingen in de podcast apps. Daar help je ons enorm bij. Dat was hem weer, jongens. Ik ga Maxima kijken. En ik zie jullie volgende week weer. Tot dan.
Bye.
Tot dan.